Welkom bij de Leaders in Finance Compliance podcast. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sense en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast. Heel erg leuk dat je luistert. En vandaag weer een boeiende gast bij mij aan tafel en dat is Marta Borat y Frigola. Welkom Marta.
Dankjewel dat ik mag hier zijn.
Ja, hartstikke. Ik vind het een grote eer dat jij bij mij bent. En ik zal kort even zeggen wat jouw achtergrond is. Dat kan ik eigenlijk niet eens zo kort zeggen, want er zijn best wel veel dingen die je doet. Maar primair ben je Senior Legal Counsel bij ABN AMRO. Daarnaast ben je voorzitter van de werkgroep Privacy van de NVB, dus van de Nederlandse Vereniging van Banken. Je bent de chairwoman van de Expert Group on Privacy and Data Protection voor de EBF, dat is de European Banking Federation. Dan ben je ook nog docent aan de Open Universiteit en boardmember / medeoprichter van de Vereniging Privacy en Recht. Nou, ik hoop dat luisteraars het helemaal mee kunnen volgen, maar dat is een heleboel. En ik vind het wel leuk om ze even met jou langs te lopen. Allereerst vind ik jou naam zo prachtig. Want wat betekent nou Borat y Frigola? Waar komt dat vandaan?
Nou, ik heb voor Nederlandse begrippen een exotische naam. Ik kom uit Catalonia, dus vandaar dat we exotische klinken. Maar ja, het is eigenlijk een doodnormale achternaam. Borat is gewoon, betekent niks. Het komt uit Zuid-Frankrijk, Noord-Catalonia. En Frigola is, anders dan mensen denken, is een kruid, is tijm. Het is geen fragola, zoals in Italiaans. Mensen denken dat ik Italiaans ben, maar dat is niet het geval. Dus ja, het is gewoon borat en een kruid, en de tijm, dat is het.
Wel mooi, bij jou een hele normale achternaam en hier klinkt het heel mooi. En zoals je zelf zegt, exotisch, mooi verwoord. En ik wilde eigenlijk, voordat we op de inhoud van de privacy en de juridische kant ingaan, waar ongelooflijk veel over te zeggen is, zou ik het wel leuk vinden om iets meer te horen over alle dingen die je doet, die ik net als introductie oplas. Allereerst Senior Legal Counsel. Werk je al lang voor ABN AMRO? Zit je altijd al in de juridische hoek?
Ja, tot mijn grootste verbazing zag ik dat in april al 20 jaar bij de bank werk. Ik dacht niet dat ik eigenlijk langer dan 3 jaar bij ABN AMRO zou blijven, maar het is heel erg boeiend. Het is een omgeving die steeds verandert. De juridische vragen die je krijgt als lid of als jurist bij de afdeling. Ja, dus ze zijn echt heel erg leuke juridische vragen. Dus dat heeft mij, denk ik, overtuigd om toch een poosje te blijven zitten.
Ja, want je hebt de bank in allerlei fases meegemaakt. Want je begon, denk ik, net voordat je die bankenconsortium overname had. En daarna werd de bank natuurlijk weer heel anders en een paar keer nog heel anders. Dus maakt dat ook voor jou uit dat het juridisch daardoor anders is geworden? Of is het werk eigenlijk altijd hetzelfde gebleven?
Toen ik de overstap heb gemaakt vanuit de advocatuur naar de bank, ik dacht, nou, ik ga naar een grote bank. En ik ben daar begonnen met het privacyvak. En het was op dat moment vooral doorgifte van gegevens. Met de overname, we zijn dus iets kleiner geworden. De privacyvragen zijn ook gaan veranderen. Maar de wettelijke kaders zijn ook veranderd. En de vragen gingen ook veranderen.
Ja, want was je al met privacy bezig voor de hele opkomst van de GDPR?
Zeker, absoluut.
Voelde je dat aan of is dat toevallig zo gelopen? Want het werd daarna natuurlijk groter.
Ja, even vanaf een klein beetje het begin. Ik heb altijd iets gehad met mensenrechten. Ik heb zelf stage gelopen bij de Verenigde Naties. En het gevoel voor heerlijkheid. En hoe zit het inderdaad met de rechten ook van iedereen? Toen ben ik begonnen bij de advocatenkantoor, bij Simon & Simons destijds. En toen kwamen ook vragen, ook van grote ondernemingen. Nou, ik wil hier starten. Hoe zit het met de privacy in Nederland? Nou, ik had privacy. Ja, het is wel een mensenrecht of zoiets. En op dat moment ging ik een beetje, nou, wie gaat het doen? Nou, gaat de stagiair oppakken. Ik sprak toen echt geen Nederlands. Dus ik ben begonnen met een slechte vertaling van de wet bescherming persoonsgegevens. Uitzoek gedaan, een advies geschreven. En toen dacht ik, nou, het is te volgen. En daarna kwam weer een vraag. Nou, wie heeft ooit wat geschreven? Ja, dat stagiaire heeft het ook gedaan. Dus ik heb het weer opgepakt en het is gaan groeien. En toen dacht ik, jeetje, het gaat over informatie, het gaat over gegevens van mensen. Daar zit echt iets in. Ik zie digitalisering ook steeds meer groter worden, belangrijker. Nou, dit wordt echt mijn niche.
Dat is een goed gekozen niche, want je had eigenlijk niet beter kunnen kiezen bijna, toch? Qua rechtgebied. Het is natuurlijk ongelooflijk een ontwikkeling. Maar we komen zo op de inhoud. Nog even, je bent daarnaast ben je ook nog voorzitter van de werkgroep privacy bij de NVB. En je bent natuurlijk ook actief in de EBF. Dat doe je namens ABN AMRO of op persoonlijke titel? Hoe werkt zoiets?
Eigenlijk namens ABN AMRO. Ik weet toen ik ben begonnen bij de bank. En af en toe had ik ook discussies met hoofddirectrice zaken Hanneke Dorsman. En ze vertelde mij dat een clubje bestond die in gesprek was met verschillende stakeholders. En soms werd commentaar gevraagd op juridische stukken en wetten. En het werd mijn mening gevraagd. En dat vind ik heel fijn. En met wie moet ik praten? Want ik vind, zoals deze wet gaat, bijvoorbeeld, ik zie hier dat niet duidelijk is. Of met wie moet ik praten? Nou, en toen heeft Hanneke gezegd, nou, praat met die clubje. Kijk of dat ze leuk vindt. Nou, zo is het een beetje gaan rollen. Ik heb dus een aantal meetings bijgewoond van destijds de expert pool privacy van de NVW. Nou, ik vond het heel interessant om te zien hoe experts op het gebied van privacy, van banken, naar deze juridische vragen van deze opkomende rechtsgebied samen te bespreken. En binnen de kaart van de mededingingsrecht, maar echt over juridisch. Dat vond ik heel erg leuk om te zien en te doen. En zo is het een beetje gaan groeien. En ja, met betrekking tot mijn rol bij de EBF, de European Banking Federation, die kwam ook een beetje bij toen het besloten werd om destijds de richtlijn, dus de voorganger van de GDPR, van de AWG, werd besloten, we gaan een verordening van maken. En toen, ik was ook deelnemer van het clubje en uiteindelijk werd aan mij gevraagd, wil jij alsjeblieft ook dit voorzitten? Dus het was een beetje op deze manier.
Maar is het uiteindelijk, want de NVB en de EBF zijn primair, lijkt mij, om ook de lobby te voeren richting de overheid onder andere. Ben je daar ook echt mee bezig of zit je daar wat verder vandaan en ben je meer de input aan het leveren op de inhoud?
Ja, ik ben echt veel meer bezig met de inhoud. Dus het komt, we kijken het, de jurist die daar zich mee bezig op een hele klinische manier. Komt het bed, je leest hem en dan ga je vragen, maar wat betekent dit voor mijn sector? En dan ga je hem analyseren en dan ga je input geven. En dan wordt het echt inderdaad, welke lobbylijn ook wordt gedaan.
Dus, en is jouw persoonlijke privé mening, daarom ook die vraag, zit je er namens de bank of namens jezelf? Nou, je zit er namens de banken. Is jouw persoonlijke mening dan altijd in lijn met de mening van wat de banken willen?
In mijn geval wel, anders zou ik al zijn gestopt, allang.
Ja?
Ja. Wat ik heel mooi vind om in de bankaire sector te werken en me bezighouden met het privacyrecht, is juist het balans te vinden tussen groei enerzijds en anderzijds ook hoe zorg ik dat ook mijn klanten, ik als persoon, ook mijn rechten ook worden zo goed mogelijk in acht genomen. Dus het moet echt hand in hand gaan, absoluut.
Dat is wel mooi wat je zegt. Dus als het niet in lijn zou zijn met waar je privé voor staat, dan zou je het eigenlijk ook niet kunnen doen. Dus
nee, dat zou ik echt niet kunnen.
Ah, dat is mooi. Dus ik hoop niet dat dat ooit gebeurt.
Nee, als het dat gebeurt, dan heb ik echt een morele dilemma.
Heb je een moreel dilemma, ja. En tot slot, wat ik ook in de introductie zei, ben je dan ook nog docent? Dus je vindt het ook nog leuk om kennis op daarover te dragen. En dan ook nog oprichter en nog boardmember nu van een vereniging privacyrecht. Waarom doe je die twee dingen? Gaat het echt inderdaad om kennisoverdracht of zit er nog andere motivatie achter?
Ik kan geen nee zeggen.
Dat is wel een heel eerlijk antwoord.
Nee. Bij de vereniging is het ontstaan met een hele goede vriendin van mij, Katarina Jakimovic. We werkten toen samen bij Siemens & Siemens en ze had ook een mooie beetje kenniskring of contacten die ook echt een hele goede naam hadden, ook op het gebied van privacy. En we hadden ze ook een keer ook een bij Nienke Wisband, ook een bestuurlid. Zullen we een vereniging gaan beginnen? Nou, hartstikke leuk, laten we dat doen. Dus het is een beetje zo ontstaan. Maar ja, we wisten niet dat het zo groot zou worden. We hadden eerst 20, misschien 30 leden. Ja, nu zijn er bijna 1000.
Ongelooflijk, het is net zoals de sector dus. Ja. Want dat is wel een interessante, denk ik, algemene eerste vraag op de inhoud. En dat is namelijk die rol van privacy is in het juridisch domein en daarmee in de samenleving heel veel groter geworden. Hè? Want kan je ons in vogelvlucht meenemen in die 20 jaar dat jij ermee bezig bent, hoe er zich dat heeft ontwikkeld?
Jazeker. De interesse en het belang van het privacyrecht is een beetje exponentieel gegroeid, ook met de groei van digitalisering. Alles gaat om data, om informatie over jou. Ben je klant van bank? Je weet dat het gaat om nulletjes en enen. En het geld is ook alleen maar data. En als het gaat over jouw geld, het gaat om is jouw informatie ook. Dus bij de bankaire sector, je moet zeggen, nou, de gegevens zijn een beetje begonnen als een bijzaak. Maar uiteindelijk is het echt niet meer zo. En het belang ook van het privacyrecht binnen de sector. Aan het begin, wat ik verwachtte qua vragen was, wat is een persoongegeven? En dat was het. Ik dacht, nou weet je. Maar nee, de vragen waren veel boeiender. Ik wil zo'n product ontwikkelen. En welke informatie mag ik gebruiken? En dan komt het hele mooie gesprek over het balans tussen jouw belang als commerciële partij of als bank of dienstverlener. En het respect en de bescherming van de gegevens van die persoon. Dus het is begonnen als een soort van bijzaak. Maar wat ik ook moet zeggen is dat een beetje dus de bescherming van informatie, van bankaire informatie, is dat het echt heel erg bankair is. Hè? Banken gaan heel zorgvuldig met bankaire informatie om. Het is eigenlijk de bescherming van gegevens is ook een beetje in onze DNA, in de DNA van de sector. Dus het is niet iets dat ineens komt, de AWG, en het is iets nieuws. En je moet, het is veel langer.
Dat is een van de kerndingen van bankieren, het is vertrouwen. En vertrouwen heb je natuurlijk op het moment dat je niet zomaar gegevens op straat gooit.
Absoluut. Je vertelt ook niet zomaar jouw buurman wat je salaris is. Het blijft echt iets privés. En dat is een beetje dus kenmerkend ook voor het zijn van een bank. Dat je beschermt je klantgegevens.
Is er nou een soort van doorbraakmoment aan te wijzen? En de suggestie die ik zou wekken is misschien dat AVG was. Hè, de introductie daarvan en de aanloop ernaartoe. Is dat echt de doorbraak geweest dat het echt grootschalig op de agenda kwam? Of is dat al eerder gebeurd of pas later?
Toen ik ben begonnen dus bij de bank, ik vond het verrassend leuk. Ik dacht inderdaad dat de vragen best bazaal zouden zijn. Maar nee, ik zag heel veel kennis en heel veel gedachten. En dan kijk, de voorganger van de AWG was de wet beschermd persoonsgegevens. En dat is de implementatie van een richtlijn die dateert uit 1995 van de vorige eeuw. Nou, zo nieuw is het ook weer niet. Dus kijk, en voor mij dat was dus een beetje, nou weet je, de kennis zit er al. Maar je hebt wel gelijk in, hè, met de inwerkingtraining van de AWG heeft kennis over privacy een enorme toevlucht gehad. Ineens onze klanten, ze waren eerst bezig met het geld, maar ze zijn, je hebt ook mijn gegevens en hoe zit het met mijn privacy? Dus het is ook een beetje de bewustwording ook vanuit de klantenkant is enorm toegenomen ook vanaf het moment dat ook de AWG in werking trad.
Dat is een mooi bruggetje, want wat ik jou wilde vragen is, hebben klanten in zijn algemeenheid, ik begrijp jullie hebben miljoenen klanten, de ene klant is de andere niet, hè? Of het nou een wholesale corporate klant is versus zeg maar iemand die alleen een bijrekening bij jullie heeft, particulier, dat is natuurlijk wat anders, dat snap ik, maar in zijn algemeenheid, hebben klanten überhaupt wel een idee van waar hun data eigenlijk allemaal uithangt? Of het nou bij een bank is of bij een social media platform of waar dan ook op het internet?
Wat je nu aansnijdt is een beetje wat wij altijd noemen. De tegenstrijdigheid. Hè? Dat enerzijds zet je hele leven op Instagram, op Facebook. En tegelijkertijd vind je, mijn privacy. Dus dat is echt heel ja, heel raar, hè? Dat hoe wij allemaal als mensen ook werken. Maar het is wel, ja, het gaat altijd om het balans. En ook de klanten je hebt echt klanten die heel erg privacybewust zijn en die vragen stellen. En dan heb je ook klanten die zeggen, ja, ik heb niets te verbergen. Dus je hebt een beetje alle kanten. Maar een beetje de tijd, hè, dat mensen, ja, het privacy boeit me niet. Wat heb ik te verbergen? Dit is echt zeker echt voorbij.
Ja, want wat jij aansnijdt, hè, even mijn eigen woorden. Maar ik heb al het gevoel dat mensen heel moeilijk kunnen doen over iets delen richting een bank bijvoorbeeld. Hè? Dus bijvoorbeeld rondom allerlei AML-wetgeving. Dat mensen zeggen, ja, ik ga echt niet mijn IB-aangifte opsturen of dat en dat. En dat ze een half uur later op internet de algemene voorwaarden van Instagram of van LinkedIn of whatever aanklikken. En dat ze daarmee eigenlijk nog veel meer hebben weggegeven.
Dat is ook, ook begrijpelijk. Wat je krijgt terug van deze platforms, het geeft je ook heel veel plezier. Maar ik snap heel goed wat je zegt. Hè. Je hebt ook net een thema aangesneden. Het is de anti-witwaswetgeving. Dat is een van de dilemma's die wij gewoon heel vaak in mijn praktijk ook mee moeten maken. Enerzijds is dat deze wetgeving bedoeld om een beetje dus een groot maatschappelijk probleem, dat is het witwassen, tegen te gaan. Daarvoor heb je informatie nodig. En tegelijkertijd heb je ook de AWG die zegt, let op, je hebt ook een recht op de bescherming van deze informatie over jou. Een aspect, en ik denk dat ook het belangrijkste artikel van de AWG is artikel 5. Dat is dus echt de kern. Dus en daarin heb je dus het behoorlijkheidsprincipe, fairness. Wat betekent dit? Dat betekent dat als je gegevens worden gebruikt, het moet op een behoorlijke manier fair moeten plaatsvinden. Tegelijkertijd is het privacyrecht, dat gegevensbeschermingsrecht, niet absoluut. Dat staat ook zelf in de AWG. Dus wanneer sprake is van het moeten balanceren van grote andere maatschappelijk belangen, moet je ook in staat zijn om een beetje te incasseren. Te zeggen, oké, ik heb ook een greater doel. Ja, een greater goal. En misschien hoort ook erbij dat de bank ook bepaalde gegevens van mij moeten gaan verwerken.
Het is altijd een balanceeract dus?
Altijd.
Maar is dat niet eigenlijk het kernwoord überhaupt bij privacy? Dat het altijd balanceren is? Want ja, wat is fair? Wat voor de een fair is voor de ander niet fair? Dat klinkt ook als een enorme open norm. Klinkt niet als een hele erg principle-based wet.
Nee, en je zegt het ook heel mooi. Hè? Het gaat om een open normen en inderdaad over principes.
Sorry, ik zeg rule-based. Ja, excuus, ik haal ze door de war, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ja. Dus het is meer echt principle-based en niet heel erg rule-based. Ik moet wel zeggen dat de AWG iets meer rule-based in de zin dat die zegt, nou, je moet een functionaris gegevensbescherming hebben. Je moet de PIA doen, hè? Dat zijn wel regels. Maar de kernprincipes...
Even voor mensen die niet weten wat PIA is.
Data Protection Impact Assessment. Dat is iets wat je moet doen. Je moet risico's in kaart brengen voor de klant, voor de natuurlijke persoon, als je de gegevens gaat gebruiken. En wanneer sprake is van hoge risico's, dan doe je dus zo een impact assessment. Dat is eigenlijk al... De sector is heel volwassen in die zin als het gaat over het inventariseren van risico's en mitigeren daarvan. Nou, dat ligt ook een beetje in het verlengde daarvan. Maar dan heb je dus niet zozeer een risico voor de bank. Maar dit keer kijk je echt vanuit de perspectief van de klant, van de natuurlijke persoon. Maar goed, we hadden net over principle-based versus rule-based. En dat is het interessante voor een jurist in deze wereld. Je hebt dus de sectorale regels, dus denk ook naar AML, dus de anti-witwaswetgeving, maar ook regels over kredieten. Dit is ook allemaal principle-based. En de AWG ook. Nou, wat zeg ik al, dat is echt een lawyer's paradise en misschien een nachtmerrie voor compliance mensen. Maar het is wel hoe het
werkt. Je
weet
dat dit een primaire podcast is voor compliance mensen, hè?
Ja, compliance mensen, we zijn echt heel dankbaar, hè, dat wij in ieder geval ook in mijn organisatie echt een hele mooie compliance afdeling hebben. Die echt ons moeten opzoeken, ook de juristen, om echt heel goed te begrijpen, nou, wat staat in deze principle-based normen. Hoe gaan we dit met elkaar laten werken? En hoe maak ik als compliance dit zo concreet mogelijk in processen? Het gaat altijd eerst over het balanceren. Dus ik geef je ook een aantal voorbeelden. Dus wat je hebt, een van de belangrijkste principes ook in de AWG is een beetje de proportionaliteit in subsidiariteit. Dat vertaalt zich in de dataminimalisatie. Nou, wat betekent dat? Je absoluut geen gegevens mag verwerken? Nee, dat betekent dat bedenk wat je wilt doen. Hè? Dus je moet altijd kiezen, wat heb ik precies nodig? En niet meer en niet minder. Dus, maar het is wel altijd, dat is wel het dingetje. Dus het balans weten te vinden.
Ja, het klinkt toch ook, deels is het een science, gewoon de wetten goed kennen. Maar deels is het ook wel art, dat je toch wel aanvoelt van waar hebben we het echt nodig en waar is het niet echt nodig om extra data te verzamelen bijvoorbeeld.
Ja, en daar komen dus ook de privacyjuristen die soms dus echt moeilijke vragen gaan stellen. Ook aan de business of aan degene die ook de wet ook intern moeten gaan uitrollen. Absoluut.
Je luistert naar de Leaders in Finance Compliance podcast.
Hoe kijkt die business naar iemand zoals jij? Zien ze jou vooral als iemand die zegt nee, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet? Of zien ze jou ook meer ook als enabler deels? Van nou, dit kan, valt eigenlijk wel mee, dit kan best. En de reden dat ik het vraag is omdat mijn gevoel is altijd dat mensen in financiële instellingen, ja, daarbuiten ook natuurlijk, maar die ken ik niet, dat ze soms denken dat heel veel dingen niet mogen en dat eigenlijk best veel mag. Maar dat ze bij voorbaat al zeggen, ja, maar dat mag niet van de privacywetgeving. Herken jij dat?
Deels. Het klopt hè, dat wij als juristen soms hebben de verkeerde imago dat als je naar de juristen gaat, je krijgt al gelijk een nee. Of dat als wij zeggen, ja, nou ja, let op, hè, de privacywetgeving is van toepassing. En dan zegt de juristen, oh, dan mag ik niets meer doen. Nou, wat is mijn werkzaamheid? Nee. Wat wil je gaan doen en waarom? En als ik het gevoel heb of als ik zie dat ze echt alles willen gebruiken, dan zeg ik, nee jongens, misschien ga je ook niet helpen. Weet je het zeker dat je op deze manier kan doen? Weet je, dus het woord enabler zou je ook kunnen gebruiken, maar we zijn meer als business partners. Uiteraard, als ik iets hoor dat ik denk, dat mag echt niet, dan ben ik wel streng. Maar als ik zie, nou, weet je, misschien op deze manier kan niet, maar wat als wij samen iets gaan bedenken, dan nou, als wij dat doen op deze manier, deze gegevens gaan we dus niet opvragen. Dit stukje kunnen we bijvoorbeeld pseudonymiseren. Nou, er is wel mogelijk. Hè? Kijk, een van mijn favoriete passages of consideranten, dus die zijn dus de eerste passages uit de AWG, net voor de artikelen, is nummer 4. En daarin staat dat het gegevensbeschermingsrecht niet absoluut is.
Jij haalde net het woord aan sectorale wetgeving. Hè? Want ik kan me voorstellen, er is toch eigenlijk geen enkel wet- en regelgevingsgebied waar privacy niet bij komt kijken. Dus je hebt met andere woorden eigenlijk altijd zit je erbij. En is het nou zo dat privacy vaak clasht met sectorale wetgeving? Bijvoorbeeld in de AML-wereld, maar kiezen welk ander domein dan ook. Clasht het vaak? Of valt dat wel mee? Eigenlijk is het een hele algemene vraag, maar je kan misschien ook met een voorbeeld laten zien of dat wel of niet waar is.
Kijk, als je het heel zwart-wit naar kijkt, je zou kunnen zeggen, ja, het botst. Maar ik zeg meer dat soms het gaat over uitdagingen. Hoe gaan we zorgen dat de twee, dat de doelen van deze wet met de bescherming van de privacy van klanten hand in hand kunnen. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Bij de nieuwe AML-pakketje, dus de anti-witwaspakketje die binnenkort
van kracht
de AMLR, ja. Inderdaad, die vanaf op 10 juli 2027 van toepassing zal zijn. Nou, als je kijkt ook naar de AMLR, je ziet zo vaak zoveel verwijzingen ook naar de AWG. Dat is iets dat bijvoorbeeld in de voorgangers, de AML-DES, de richtlijnen, niet het geval was. Het was echt misschien 1 of 2 referenties, maar hier het is echt niet het geval. In de AML-R wordt echt gezocht naar het juiste balans. Ze zeggen, weet je moet transacties monitoren, maar let op, Kijk even naar de risk-based approach, maar ook rekening houdend met de AWG. Dat staat echt een paar keer. En dat zie je gewoon. Wat heb je ook nog meer? Je hebt ook de Payment Services Regulation, die ook net politiek akkoord is bereikt. Deze Payment Services Regulation is aangepast, is ook aangenomen, mede om een van de een groot risico, en het is van fraudebestrijding, fraude in het betalingsverkeer. En wat heb je in de PSR? Je hebt een bepaling die zegt dat het mogelijk is, eigenlijk een verplichting is om fraude gerelateerde gegevens te delen met andere PSP's. Een PSP is een payment service provider, is bijvoorbeeld een andere bank. En dan komt dus ook weer de privacyvragen.
Okay, ja, dan krijg je van die blacklist die dan gaan circuleren.
Ja, is dat een blacklist of niet? Gaat het werken of niet? En, maar goed, let wel op dat in de bankaire sector in Nederland hebben wij een waarschuwingssysteem op basis van een protocol die recent is ook goedgekeurd ook door de autoriteit persoonsgegevens.
Dus uiteindelijk kan je zelfs de AP het laten toetsen eigenlijk.
Dit is een klein beetje technisch. We hebben hier over persoonsgegevens die kwalificeren als strafrechtelijke persoonsgegevens. De AVG zegt in principe is dat verboden. Tenzij de Europese wetgeving zegt dat het mag of lokale wetgeving. In Nederland hebben wij de UAWG. Dat is de wet die de AWG implementeert. De uitvoeringswet, algemene verordening gegevensbescherming. En in de UAWG staat dat bijvoorbeeld als je strafrechtelijke persoonsgegevens wil verwerken ten behoeve van een derde, dus delen, dat mag alleen als de autoriteit persoonsgegevens een vergunning geeft. Je mag het ook doen, bijvoorbeeld dat ook in deze wet, voor je eigen doel, om te checken of fraude wordt gedaan, et cetera. Maar het delen van gegevens, zeg nou, hier in Nederland hebben wij gekozen dat ten behoeve van derden, het is een extra uitzondering, moet de AP dat mogelijk maken, dus door een toets te doen. Nou, dat hebben wij dus al, we hebben dus al jaren zo'n waarschuwingssysteem. Maar het grappige is dat in andere landen is dat niet zo. Want dit was juist de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, een van de aspecten waar de lidstaten echt niet overeen kwamen. En ieder land heeft dat net op een andere manier gedaan. Dus daar zit echt er zijn eigenlijk verschillen, zeg maar.
Er moet verder geharmoniseerd worden. Want je zag natuurlijk dat Nederland best wel voorop liep met transactiemonitoring Nederland. Hè? Even terug naar het AML-domein, het TMNL. Nou, ik weet niet of het waar is, maar wat ik hoor is dat vanuit privacy toch lastig werd om dat echt verder van de grond te krijgen. Toen is dat gestopt. Maar nu zijn er weer heel veel mensen die zeggen onder artikel 75 volgens mij, maar you know better, van de AMLR, bestaan er wel weer opties om dat in Europa wel weer te gaan opzetten.
Ja, kijk, wat in Nederland werd onderzocht bij TMNL was om te kijken, is het mogelijk binnen de privacykaders om gegevens te delen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Dat was zeg maar de uitgangspunt. Het idee, het werd gepolst. En uiteindelijk op dat moment werd ook op Europees niveau ook bedacht, nou, hoe kunnen we ook alsnog gegevens delen? En in Europa is gekozen is consensus gekomen op artikel 75 van de AMLR. En dat artikel biedt de mogelijkheid om ten opzichte van bepaalde klanten, dus degene die een bepaalde hoog risico kunnen vormen, om bepaalde gegevens te verstrekken. Maar goed, dat artikel is heel lang, is bijna 2 pagina's lang. Met allerlei waarborgen. Dus daar gaat het om. Dus dat, de discussie is ontstaan inderdaad met TMNL. Maar goed, op dit moment wordt ook onderzoek gedaan om na te gaan. De EDPB, dat is de European Data Protection Board. Die zijn dus een beetje dus de privacy toezichthouders in Europa. Ze hebben ook, ze willen ook guidance hierover gaan schrijven, ook samen met de AMLA. Dat is dus de toezichthouder, Europese toezichthouder op het gebied van AML. En er moet dus guidance komen. We weten nog steeds niet of dat vanuit de EDPB zal komen of de AMPLA. Maar ik weet dat ze echt in gesprek zijn om te kijken, nou, deze mogelijkheid, hoe gaan we dit goed doen?
Kan het zijn dat er een soort TM-EU komt, zeg maar, transactiemonitoring Europese Unie? Vanuit juridisch perspectief zou dat mogelijk moeten zijn, denk je? Kijk, een lastige vraag misschien. Maar...
De mogelijkheid staat gewoon in de wet. Dus als je het lukt om een partnerschap voor informatiedeling te ontwikkelen, die aan alle vereisten uit artikel 75 voldoet, nou, dan dat is het. Ja, je moet wel een hele mooie casus. Hè? En uiteraard moet je echt de autoriteits persoonsgegevens van een land of van verschillende landen, als dit echt boven de grens moet zijn, echt zo, je moet echt aan boord hebben, anders gaat het echt niet vliegen.
Thema wat natuurlijk overal besproken wordt, van de boards tot weet ik veel in de samenleving, is artificiële intelligentie, AI. Hoe kijk jij naar AI en privacy? Dat is al een podcast op zich natuurlijk, kunnen we al uren over praten. Maar misschien kan jij mij en de luisteraars een paar gedachten meegeven hoe je naar de hele ontwikkeling van AI moet kijken ten opzichte van privacy.
Ja, zeker. En het is ook weer een van de aspecten wat het zo boeiend maakt om te werken op dit gebied. Kijk, vanaf het moment dat je systemen gaat ontwikkelen, AI-systemen die kwalificeren als AI-systemen zoals bedoeld in de AI Act, en dat ga je toepassen op informatie over personen, verwerk je gewoon persoonsgegevens. Wat betekent dat? Je hebt gewoon twee wetten van toepassing, de AI Act en de AWG. Nou, het verschil tussen de AWG en de AI Act is de AI Act die kijkt naar risico's. Die heeft echt het is besloten om te zeggen, nou, bepaalde AI-systemen gaan we verbieden. Die mag je niet doen. En anderen, we gaan ze als hoog risico bestempelen. En dan, maar het is niet verboden, maar je moet wel je aan een aantal regels houden. Nou, voor de bankierensector, wat is... ik kan me voorstellen dat de luisteraars zich afvragen, zijn er bepaalde processen die ook onder deze lijst van hoog risicosystemen zijn? Jazeker, er is eentje. Dus dat AI-systemen die bedoeld zijn voor het nagaan van de kredietwaardigheid van klanten, worden gezien als hoog risico. Nogmaals, het is niet verboden. Maar je moet wel dan heel goed volgen wat in de AI-act staat. Nou, en als het gaat over privacy, dan komt ook weer het mooie principe die ik heb aan het begin ook verteld, artikel 5, de kern, de transparantie, behoorlijkheid, principe en rechtmatigheid. Dus als je gegevens gaat verwerken met het gebruik van AI-systemen, zorg inderdaad dat je... als je gaat toepassen, ook in de kredietwaardigheid van je klant, dat je ook fair bent. En dat betekent dat je echt heel goed ook de privacyregels bij het ontwikkelen van dit soort modellen echt in acht gaat nemen.
Kredietverstrekking is een prachtig onderwerp, denk ik. Je zegt het is hoog risico onder de AI Act. En tegelijkertijd kan je denk ik heel goed controleren wat je zelf in die modellen stopt. Hè? Dus al bijvoorbeeld al het betalingsverkeer van een klant, dat hebben jullie allemaal. Dat geeft enorme inzicht natuurlijk in de betalingsmoraal van een klant. Hè? Als je al die data hebt, dan weet je heel duidelijk wat je daarin doet.
Kijk, over het gebruik van transacties, dat ligt gewoon heel erg gevoelig. Het is niet zo dat echt dat alles kan. Een bank heeft wel de gegevens, maar het is niet de bedoeling dat alles wordt gebruikt. Straks hebben wij de implementatie van de CCD2, dat is de Consumer Credit Directive nummer 2... Die verplicht om een kredietwaardigheidstoets te doen. Uiteraard om hier de klant te beschermen tegen overkreditering. In de implementatie van deze wet in de BFT komt wel een grondslag om transactiegegevens wel te mogen gebruiken. Maar let op, het is wel de bedoeling dat als je deze gebruikt, dat je probeert bepaalde betalingen die iets zeggen over jouw gezondheid, wat wij noemen bijzondere persoonsgegevens, te ontzien. Dus let op. Dus het is niet zo dat het feit dat een bank de gegevens heeft, dat alles wordt gebruikt. Dat is echt niet het geval.
Want je kunt natuurlijk ongelooflijk veel uit die betalingsgegevens halen. Hè? Dan kun je een heel beeld van iemand krijgen wat die koopt. Dus bijvoorbeeld als je iedere week 10 pakjes sigaretten koopt, zegt dat best wel iets over iemand. Of iemand doet heel veel mee aan loterijen. Of geeft elke maand meer uit dan dat er binnenkomt. Of nou ja, je kan doorgaan natuurlijk. Maar betaalgegevens zijn natuurlijk heel waardevolle informatie om een beeld te krijgen van iemand. Als je het combineert met social media bijvoorbeeld, heb je best wel een beeld van iemand. Dan weet je misschien al wat zijn politieke voorkeur is, zijn seksuele voorkeur, hoe zijn gezondheid erbij staat enzovoort. Je kan best wel veel daaruit halen. Dat is best wel eng soms, vind ik, als consument, wat men allemaal zou kunnen weten.
Ja, en daarom moeten wij dus ook als society, als maatschappij, heel dankbaar zijn voor de AWG. En dat is ook de reden dat banken juristen hebben met deze expertise. Die zeggen, hier ga je echt niet op in. Dat mag je niet doen. Je hebt doelbindingbeginsel, je hebt transparantiebeginsel, je hebt de beperkingen op het gebruik van bijzondere persoonsgegevens. Dat doe je alleen maar wanneer de wet dat toelaat. En dat zie je. Dus dat is in principe dat het systeem zou moeten werken.
Nou, ik bankier deels bij jouw bank, dus ik voel me redelijk veilig op dit moment. Ik ben helemaal gerustgesteld. We hebben het gehad over waar de AVG, de GDPR, botst, zeg maar, met andere sectorale wetgeving. Dat kun je natuurlijk ook op een ander niveau bekijken, namelijk op het niveau van de toezichthouders. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ver is er afstemming voor jouw gevoel tussen aan de ene kant DNB en AFM en BFT of welke andere toezichthouder dan ook en de AP?
Ik moet zeggen dat de ervaring ook recent heel positief is. Het is duidelijk dat deze toezichthouders steeds vaker met elkaar moeten praten. En ik zie dus ook een verandering in de houding ook van de autoriteit persoonsgegevens. Ze zijn veel transparanter, ze zoeken wel ook het dialoog ook met de andere toezichthouders. Dat is heel, heel fijn.
Alleen maar positief, want ik hoorde best veel zo informeel. Kijk, jij zit nu op een podcast, weet niet wat je er allemaal over mag en wil zeggen. Maar ik hoor best wel veel geklaag onderling ook dat ze vinden dat de ene toezichthouder wat meer met privacy bezig zou moeten zijn. Hè? En de privacy toezichthouder zegt, nou kom op, het gaat niet alleen maar om waar jullie mee bezig zijn, bijvoorbeeld AML. Maar dat merk jij niet.
Ik merk dat het dialoog begint echt te gaan.
Positiever dan voorheen in ieder geval dan.
Ja, dat is in ieder geval ook mijn beleving.
Ja, nee, ik herken dat ook wel hoor. Tegelijkertijd wat ik net zei, dat is een beetje tegenstrijdig misschien, maar bijvoorbeeld op onze evenementen waar privacy natuurlijk vaak botst, of botst is misschien een zwaar woord, maar waar het in ieder geval in spanning met elkaar staat, dat ze nu ook de AP wat vaker naar buiten wil treden om erover te vertellen. Dat wilden ze vroeger, hadden ze daar meestal of geen tijd voor, wilde het niet. Dus ik snap wel wat je zegt. Nog een paar laatste dingen, want we kunnen natuurlijk nog uren doorpraten. En dat moeten we misschien ook een ander moment ook zeker nog doen. Maar als je nou even kijkt naar privacy binnen de financiële sector, hè, dat is waar deze doelgroep van deze podcast voor is. Hoe kijk je naar de toekomst? Welke kan je een paar ontwikkelingsbeelden meegeven waar we op moeten gaan letten de komende jaren?
Hoe kijk je naar privacy? Je kunt eigenlijk naar privacy niet meer los gaan zien van de sectorale wetgeving. Wat ik zie is dat er komen steeds meer regels, ondanks de Draghi-report om steeds meer te gaan simplificeren. Maar wat ik zie is dat de toekomst zit niet meer om specialisten die alleen maar kennis hebben over de AWG, maar echt specialisten die echt de sector goed kennen, die de regels van de sector kennen en dat ze dat echt onderzoek doen naar de wisselwerking tussen de wetgeving. Waar we naartoe gaan is op zoek naar, ook samen met mensen van verschillende disciplines, over hoe kan ik algoritmes uitlegbaar maken. Deze vragen moeten wij durven stellen. Hè? Dus als een data-analyst tegen mij zegt, maar dat kan ik niet uitleggen. Nou, dat is voor mij is onvoldoende. Zoek maar een manier, alsjeblieft. Dus het gaat meer om het werken, niet meer in silos. Dus echt alleen maar de juristen of en alleen maar de business. Maar multidisciplinaire teams waar eigenlijk problemen met elkaar worden besproken en opgelost. En ook van de valkuilen of de risico's. Als je gebruik maakt ook van informatie of AI, is ook de perceptie van discriminatie. maak ook je groepen, de mensen met wie je spreekt, ook divers. Dat kun je ook bepaalde, ook hele mooie gesprekken ook aangaan. En toetsingen gaat doen. Als ik die doe, hoe zal je dat ervaren? Dus dit zijn echt dingen die echt steeds meer... dat wij dat ook proberen bij juridische discussies... ook deze inkleuring te geven, ook vanuit andere hoeken.
Eén laatste vraag. Wij vragen onze gasten altijd, heb je tips voor compliance officers? Nou, je haalde al even de compliance kant aan eerder. Nou, jullie hebben recent een nieuwe chief compliance officer gekregen met Angelique Keizers. Maar wat zijn jouw tips nou, misschien aan haar, maar überhaupt aan compliance officers in de financiële sector, vanuit jouw perspectief?
Word hele goede vrienden met je lawyers.
Ja, ligt dat eens toe?
Ja, dat betekent dat, weet je, ga samen op pad, kijk samen naar de problemen. Een jurist gaat zorgen dat mogelijkheden zijn. Kijk, compliance is echt ik vind ook compliance echt de partner, de enabler ook van de business om goed dingen te doen. Maar team up ook met je jurist. Dus dat is denk ik mijn advies. En luister goed naar elkaar.
Mooi, word hele goede vrienden met Marta. Binnen ABN AMRO dan of welke bank dan ook met jou. Met jouw chief compliance officer en de hoofd legal. Tot slot, ik zei een laatste vraag. De laatste vraag is, heb jij nog iets waarvan je zegt... ja, Jeroen, we hebben een aantal onderwerpen zo kunnen aanstippen... maar ik mis nog echt iets wat we echt moeten bespreken.
Ja, ik ben nooit uitgepraat. Nee, ik niet op dit moment.
Nee, maar ik zie dit ook altijd als handvatten... om de dialoog op bepaalde onderwerpen voor te zetten. En dat is natuurlijk altijd lastig om alles nog dieper... je kunt op elk subonderwerp wat we even aangestipt hebben... natuurlijk nog veel dieper doorgaan. Maar dit geeft denk ik al een heel leuk beeld. Dus heel veel dank voor je tijd. Ontzettend leuk om te horen en interessant. En het is ook echt wel een complex vakgebied. En dat maakt het waarschijnlijk, als ik jou zo hoor praten... ook waarom jij het zo boeiend vindt. Maar dat is wel leuk om te zien. Het is, zoals ik al zei, het is niet rule-based. Er is ruimte voor grijs tinten. Het is niet zwart-wit. Marta Borat y Frigola, moet ik het goed zeggen. Heel veel dank voor je tijd vandaag. En heel veel dank dat je met mij en met de Leaders in Finance Compliance podcast in gesprek wilde. En ik ga het volgen en we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen. Ik heb een klein bedankje hier naast mij liggen voor jou en ook voor de twee toehoorders vandaag die hier zijn. Dus nogmaals, dank je wel voor je tijd.
Heel graag gedaan. Dank je wel, Jeroen.
Je luisterde naar de Leaders in Finance Compliance podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.